We gaan met elkaar lezen uit het briefje Judas. En dat vindt u net voor het Bijbelboek Openbaring. En zoals al gezegd, in het kindermoment, Judas was een broer van de Heer Jezus. En hij was zeer sceptisch over de bediening en de persoon rondom van Jezus. Dat lees je in Matteüs 13, vers 55. Hij was trouwens een van de broers, want Jacobus, die ook een brief heeft geschreven, was ook een broer van Christus, maar hij is later dus na de opstanding van Christus tot geloof gekomen. En in Handelingen 1 komen we hem ook tegen. En hij was dus ook een gemeenteleider geworden. Dat zal je broer zijn, je fysieke broer, de Heer Jezus Christus. Maar hij was tot erkenning gekomen dat hij de Messias is, de Zoon van de levende God. En hij heeft dus een brief geschreven aan, niet aan één specifieke gemeente, maar aan waarschijnlijk een groep gemeenten, omdat er nogal wat aan de hand was. En wij gaan lezen vanaf vers 1 tot en met 4 en dan gaan we verder in vers 16. Dus we lezen vanaf vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid of redding, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Reden, want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Slaan we een stukje over en dan gaan we verder in vers 16. Hij geeft in de voorgaande versen een hele beschrijving van die mensen. En in vers 16, zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien, ter wille van voordeel. Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Of zielse mensen staat er letterlijk, die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu, die mijn machten is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. Amen. Door de lijn van de Bijbel heen, door de lijn van de schrift, proef je één ding heel erg duidelijk. En dat is dit, dat de Bijbel een boek is wat gaat over strijd. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament wordt er veel gesproken en lezen we veel geschiedenissen ook, zeker het Oude Testament, die gecentreerd zijn rondom strijd. Je proeft zeg maar de strijd als je je Bijbel leest. En waar die strijd zich eigenlijk rond concentreert, is dit, waar die strijd om gaat. Dat is dit. Om mensen af te houden van het pad van de waarheid, of om hen daarvan af te brengen. Dat is eigenlijk waar de strijd zich rond concentreert. En dat is ook wat we vinden in ons tekstgedeelte. Het is opmerkelijk dat tenminste 23 van de 27 nieuwtestamentische Bijbelboeken gaan over deze strijd, en misschien nog iets specifieker, die gaan over valse leer. Wat er natuurlijk op gericht is om mensen van de waarheid weg te trekken. Tenminste 23 van de 27 Nieuwtestamentische Bijbelboeken, en ik zou nog kunnen beargumenteren dat het er 25 zijn, die handelen over valse leer. Dat is dus echt een belangrijk onderwerp, wat ons zeker raakt ook, wat ons leven raakt. En ons briefje Judas is zelf helemaal geschreven over dit thema. Het is niet alleen een onderdeeltje in de brief, maar het is één brief die geschreven is met die achtergrond. We hebben gelezen in Judas vers 3, daar schrijft hij: geliefden, toen ik mij met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke redding, toen werd ik genoodzaakt, ik had een noodzaak om u te schrijven, met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die bepaalde dwalingen, bepaalde leugens de gemeente inbrachten, om mensen dus van het pad van de waarheid af te houden. Hij noemt dan vervolgens, hebben ze niet allemaal gelezen, hij noemt dan vervolgens tenminste 22 kenmerken van hoe die valse leer eruit ziet en hoe die valse leraren eruit zien. Wat hen kenmerkt, zou je kunnen zeggen. Dus hij schrijft hen heel duidelijk van: zo zien ze eruit. Hieraan herken je ze. Je moet het thuis nog maar eens doorlezen. Maar het is inderdaad in niet mis te verstaande bewoordingen dat hij hen aanwijst. En laat zien van: dit zijn ze. En dit is hun gevaar. En dan in ons tekstgedeelte vanaf vers 20, dan geeft hij de gemeenten daar, dus hij zegt eerst van: dit zijn ze, dit is wat ze kenmerkt. En dan geeft hij ze praktische adviezen om staande te blijven, te midden van die valse leer. Om dus eigenlijk op dat pad van de waarheid te blijven wandelen. Dat is vanaf vers 20. Dan zegt hij: maar uw geliefden, bouwt u zelf op in uw allerheilig geloof en bid in de Heilige Geest en wat er verder volgt. En daar gaan wij met elkaar deze morgen specifiek over nadenken. Vijf praktische adviezen, of ik moet misschien beter gezegd is denk ik opdrachten, aansporingen om te midden van die valse leer staande te blijven. En voordat we daar over nadenken, voordat we de eerste gaan behandelen, is het misschien goed om eerst even een soort van onderscheiding aan te brengen in wat nou zeg maar die leugens zijn die ons bestoken. Want Judas schrijft natuurlijk heel concreet over bepaalde leer die de gemeente binnensloop. Er waren mensen die de godheid van Christus verloochenden, die goddeloos waren, die opriepen tot een immorele levensstijl, om echt concreet af te dwalen van de waarheid. Dat is zeg maar de eerste laag. Dat is wat ons ook kan bestoken, wat ons ook bestookt. En wat ook, als je de kerkgeschiedenis doorleest, de hele de gemeente van Christus voortdurend heeft bestookt. Concrete, valse leer. Er komt iemand binnen en hij staat op en hij zegt: is Christus echt de Zoon van God? Nee, hij was een profeet. Hij had misschien een bepaalde goddelijke kracht over hem. Hij, de Zoon van God, nee, dat was hij niet. Hele concrete, tastbare, valse leer. Maar een andere laag, en ik denk persoonlijk, het ligt natuurlijk helemaal aan je achtergrond, dat ons misschien nog wel veel meer raakt, is een veel geniepigere, gemeenere vorm van leugen, zeg maar, wat in ons leven zomaar binnen kan dringen. Stemmen, wat voor stemmen dan ook, die klinken in je gedachten of die je hoort, die tot je komen en die ervoor zorgen dat er leugen binnenkomt in je gedachten. En wat ervoor zorgt dus dat jij van het pad van waarheid afwijkt, dat je God gaat wantrouwen, dat je geen zicht meer hebt op hem en op wat hij is en heeft gedaan en wat hij van je vraagt. Dus eerst een hele concrete, een duidelijk leer wat niet klopt, overeenkomstig het woord, waar we tegen moeten vechten en waar we voor moeten strijden. En de tweede, misschien veel meer die geniepige vorm, die ons leugens die ons bestoken en ons van het pad afhouden. Dat is misschien goed om in je gedachten te houden, dan zeg je misschien: ja, maar het raakt mij toch niet. Ik heb er eigenlijk weinig mee te maken. Ik weet waar ik voor sta, ik weet wat de Bijbel leert. Maar ik denk dat het ons allemaal raakt. Hoe blijven wij op het juiste pad, namelijk die van de waarheid? Zodat wij in vrijheid God kunnen blijven dienen. De eerste die hij geeft. Ze beginnen allemaal met een B. Dat is een geheugensteuntje. Ik heb er bij eentje een beetje moeten, knutselen wil ik niet zeggen, maar een beetje creatief moeten zijn. Maar ze beginnen allemaal met een B. Jongelui, dan kunnen jullie het ook onthouden. De eerste is bouw. Bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof. Zo hebben we gelezen. Het is opmerkelijk. Daar staat, letterlijk staat daar, bouw uzelf op uw allerheiligst geloof. Dat is wat er letterlijk staat. Het woordje in staat er niet. Bouw uzelf op uw allerheiligst geloof. En er zitten twee betekenissen in voor ons. De eerste is dit. Het geloof, dat is niet zozeer het vertrouwen wat ik heb op God. Dat ik daaraan moet bouwen in de eerste plaats. Dat zit er zeker ook in. Maar bouw uzelf op uw geloof. Daar zit in de eerste plaats dit in. Het geloof is zeg maar de inhoud van datgene wat we belijden. Judas zegt ook in vers 3 dat we moeten strijden voor het geloof dat eenmaal is overgeleverd. Dus dat is meer de leer van de apostelen en van de profeten. Datgene wat we hier vinden. Zeg maar de inhoud en het voorwerp van het geloof. Dus als Judas hier zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest, bouw uzelf op uw geloof, dan bedoelt hij dit in de eerste plaats. Bouw je leven, je gemeenteleven, je persoonlijk leven, op datgene wat Gods woord ons leert. Nou, dat wist je natuurlijk al lang. Ja, dat weet je. Lees je Bijbel, bid elke dag. Maar wat is dat nou concreet? Kijk, je kan heel veel dingen horen en belijden. Maar Judas zegt van, te midden van al die verwarring, en wat moet je nou doen om staan te blijven? Bouw je leven op dat geloof. Dus richt je leven echt in, overeenkomstig datgene wat Gods woord ons leert. Bijvoorbeeld, stel nou dat de hele moslimwereld tegenover jou staat en die roept tot jou van, Jezus, ja, dat is Isa, zo kennen wij hem ook. Hij was een profeet. Maar Allah heeft geen zoon. En Jezus is, had wel iets bijzonders, maar hij is zeker niet gekruisigd. Hij is opgenomen naar Allah en hij zal straks ook weer terugkomen om nog een rol te hebben in de eindtijd. Maar zoals jij Jezus belijdt, dat is niet waar, dat klopt niet. Nou, bouw jezelf op het geloof. Dus dit. Ik belijd dat Jezus mijn Heer is. Dat Hij mijn heiland is. Dat Hij het centrum is van het universum. Dat alles door Hem gemaakt is. En dat Hij als Zoon van God zijn schepping is binnengestapt. En zijn leven heeft gegeven aan het kruis voor mijn zonde. En ik bouw erop. Hoe bouw ik erop? Dat ik nu weet, omdat Hij dat heeft gedaan, dat ik vergeven ben. Dus aanklachten in mijn leven, die wijs ik af. Omdat Christus mij zonde heeft betaald, omdat er geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik heb een nieuw leven ontvangen in Hem en daar leef ik uit. Ik ben met Hem gekruisigd, ik ben met Hem opgestaan in een nieuw leven. Ik ben zelfs met Hem gezet in de hemelse gewest. Dat is mijn positie, daar leef ik uit. Dus ik bouw concreet daarop en ik richt mijn leven in overeenkomstig datgene wat ik beleid. De tweede, er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ik heb er 5. Dus ik ga er wat snel doorheen, maar ik wil er toch doorheen gaan om dat overzicht te geven. Het tweede aspect van bouw jezelf op het geloof is eigenlijk wat daaruit voortvloeit. Er staan heel veel bouwteksten in de Bijbel. En ik heb ze opgezocht, ik ga ze niet allemaal lezen. Maar die bouwteksten is, dus we belijden iets, maar we zijn ook praktisch bezig met bouwen. Judas schrijft hier in meervoud. Hij zegt, gemeente, geliefden, bouw elkaar op, uzelven, meervoud op in het geloof. Hoe dan? Hoe bouw je je praktisch op in het gemeentelijk leven, in het persoonlijk leven? Nou, Efeze 4 vers... is het 1 Korinther 14. Daar staat dat we onze geestelijke gaven, die we hebben gekregen van de Heer, moeten inzetten. Dat we daar zelfs naar moeten jagen. Niet voor onszelf, om dat voor onszelf te gebruiken. Zoals je heel vaak hoort, van ik heb een speciaal taaltje naar God. En dat bouwt mijzelf heel erg op in het geloof. Dat is niet waar geestelijke gaven voor gegeven zijn. Geestelijke gaven zijn gegeven om de gemeente op te bouwen. Dus te midden van alle verwarring is de oproep concreet. Zoek naar geestelijke gaven. Streef ernaar, ontdek dat. Waarom? Zodat jij ook als individueel lid van deze plaatselijke gemeente jezelf kan inzetten tot opbouw van het lichaam van Christus. Een andere bouwtekst gaat over woorden. Hoe kan je de gemeente bouwen? Efeze 4 vers 29, laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Dat nuttig is tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. Nog één bouwtekst over woorden, 1 Thessalonicenzen 5 vers 11. Bemoedig elkaar daarom. En bouw, daar heb je het, bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. In tegenstelling tot wat die valse leraren deden in die gemeente, worden wij opgeroepen om te bouwen. Kijk, wat zij deden lezen we in vers 16. Daarom heb ik dat vers ook even bijgelezen. Vers 16. Zij zijn het die morren, die mopperen, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen en hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. Het waren mopperaars. Het waren klagers. Of misschien in één woord samengevat, ze waren negatief. Ze brachten negativiteit de gemeente in. En nu zijn, dat is tot afbraak. Dat weet je zelf, in je eigen leven, in je gezin, in je huwelijk, in de gemeente. Negativiteit breekt af. We worden opgeroepen om te bouwen. Hoe bouwen wij concreet? Met onze woorden. Bemoedig elkaar. Bouw de een de andere op. Spreek genadige woorden, Efeze 4 vers 19, tot opbouw. Laat iets goeds uit je mond komen. En wat het immuunsysteem is voor het lichaam, we weten wat het immuunsysteem is, dat zorgt voor, dat is ons afweersysteem, dat de bacteriën en de dingen die ons lichaam aanvallen, dat die afgeweerd worden, geëlimineerd worden. Wat dat immuunsysteem is voor ons lichaam, dat zijn genadige, opbouwende, bemoedigende, zegenende woorden overeenkomstig de waarheid in het lichaam van Christus. Dat werkt preventief, als we een bemoedigende houding hebben naar elkaar. De tweede. De eerste dus, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof. De tweede, weer een B, bid in de Heilige Geest. Nou, wat ik zo mooi vond met de bestudering van het gedeelte is, je zou kunnen zeggen van, ja oké, we worden enorm bestookt als gemeente. En zij werden enorm bestookt. En nu moeten we ons richten op datgene wat ons bestookt. Maar de hele toon van deze oproepen is van een hele andere, is op een heel ander niveau. Is een hele andere dimensie waarin eigenlijk gestreden moet worden. Het is niet, zeg maar, die valse leraren komen binnen, schrijf brieven, voer debatten, gooi ze eruit. Ja, tuurlijk, dat heeft een plek, dat heeft een plek. Maar de hele toon hier is heel anders. Maar u geliefden, bouw jezelf op in het geloof, wees een bouwer. Ten tweede, bid in de Heilige Geest. En dit is precies wat Paulus ook zegt in 1 Korinther 10, vers 3 en 4. Hij zegt dit. Ook al wandelen wij in het vlees, dus hij zegt, ook al wandelen wij in dit lichaam, wij voeren geen strijd naar het vlees. Dus de strijd die wij strijden is niet, zeg maar, hier horizontaal, naar het vlees. Ook al wandel ik wel in het vlees, ik strijd die strijd niet naar het vlees. Onze wapens zijn namelijk niet vleeselijk. Geen pistolen, geen zwaarden, wat ook bij de horizontale strijd hoort. Ze zijn niet vleeselijk, maar ze zijn krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Wij moeten, denk ik, ook echt leren om op een ander niveau te strijden als we bestookt worden. Als gemeente of individueel. En de manier om de strijd te strijden is gebed. Bid in de Heilige Geest. Geliefden, zegt Judas tegen deze gelovigen. Veel bestoking, bid in de Heilige Geest. Wat betekent het om te bidden in de Heilige Geest? Nou, je zou daar heel snel de indruk kunnen krijgen dat je een soort van als Aladdin op zo'n kleedje en dan een beetje zweverig, zeg maar, bidt in de Heilige Geest. Een soort van mystiek. Maar ik denk dat er veel meer het heel concreet gemaakt kan worden. Dat is dit, wat in het kindermoment ook al wel gezegd werd. Dat ik zoek in, er zijn leugens in mijn gedachten. Ik word bestookt en ik merk, of als gemeente of als individu, dat ik afdwaal, dat ik het zicht op waarheid kwijtraak. En ik ga bidden. En ik ga bidden in de Heilige Geest, en dat is dit. Ik ga zoeken naar de leiding van de Geest in mijn gebedsleven. En de Heilige Geest is de geest van de waarheid. En ik zoek en ik bid om in die specifieke situatie de waarheid van God helder te krijgen in mijn hart. En om dat te bidden naar God toe. Dus ik zoek de leiding van de Heilige Geest die in ons woont. Dus daar mag je op vertrouwen. Dat is zo fantastisch. Als je hebben we met Pinkster natuurlijk over nagedacht. De Heilige Geest woont concreet in ons als gelovigen. Als je in Christus bent, dan woont de Geest van God in jou. En daar mag je op vertrouwen. En als je op je knieën gaat, dan wil die Geest van God de waarheid over die specifieke situatie jou in herinnering brengen, zodat je kan bidden naar het hart van God. En bidden naar het hart van God zijn gebeden die hij lief heeft en die hij op zijn tijd, op zijn wijze, op zijn manier verhoort. Dat is krachtig. Gebed is krachtig. Bidden is moeilijk. Het is een strijd om op de knieën te gaan. Er is alles wat je afleidt, aftrekt om ook gewoon heel eenvoudig, als het moeilijk gaat, echt ook op de knieën te gaan. Maar het is krachtig en wel om twee redenen. De eerste is, je bidt namelijk tot de levende God. Hij leeft. Hij is er echt. En hij hoort jouw gebed. Hij neigt zijn oren tot ons gebed. Hij doet dit. Als jij bidt, zegt Petrus, dan neigt hij zijn oor tot ons gebed. Hij hoort je dus. Tweede waarom het krachtig is, heeft meer met ons eigen hart te maken. Als wij bidden, als we dus Gods wil zoeken in die situatie, van waar gaat het mis? Waar zit die leugen, Heer? Openbaar het me. En we bidden in de Heilige Geest, geleid door die Heilige Geest, dan veranderen dus op het moment dat dat jouw houding is, dan veranderen jouw gedachten. Gebed heeft misschien nog wel in de eerste plaats heel veel met onszelf te maken. Van waarom zou je bidden? Nou, omdat je je gaat richten op de levende God. En omdat dat het middel is wat God heeft gegeven, zodat waarheid ook uit zijn hart kan doorstromen naar jouw ziel. Dat doet gebed. Het zet alles in een ander perspectief. We gaan bidden naar zijn gedachten en naar zijn hart. Het derde. Bouw, bid en bewaar. Vers 21. Bewaar uzelf in de liefde van God. Bewaar jezelf. In 1 Johannes 4, vers 16, en volgens mij is daar pas over gepreekt door Matthijs, ik was er zelf niet, maar dan lezen we dit. Wij hebben de liefde die God tot ons heeft leren kennen en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Deze oproep, bewaar jezelf in de liefde van God, dat is de liefde. Je zou kunnen zeggen, welke liefde gaat het hier om? Is het mijn liefde tot God, dat ik mezelf daarin moet bewaren? Of is het Gods liefde voor mij? En dat is het laatste. Bewaar jezelf in de liefde die God heeft tot jou. En die tekst die ik las uit 1 Johannes 4, die zegt dit. Wij hebben de liefde van God die God tot ons heeft. We hebben die liefde toen we tot geloof kwamen. Die hebben we leren kennen, zegt hij. En we hebben die liefde geloofd. We hebben aanvaard dat die liefde van God ook echt voor mij persoonlijk gold en geldt. Judas schrijft hier aan deze gelovigen en hij spreekt ze aan met geliefde. En dat is een prachtig woord. 55 keer in het Nieuwe Testament worden de gelovigen aangesproken als geliefden. En het woord geliefden, dat is het woord agapetos. Waarschijnlijk iets andere klemtoon, maar ongeveer zo. Daar zit het woord agape in en dat kennen we. Dat betekent onvoorwaardelijk geliefd zijn. En dat is precies, dat is niet zeg maar geliefden van, oh Judas schrijft naar hun van, ik vind jullie zo lief. Ik heb jullie zo onvoorwaardelijk lief. Maar hij schrijft hier geliefden. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 7, daar zet hij erachteraan, dan zegt hij geliefden door God. Dat is wat hier bedoeld wordt. En dat betekent dus dit. Dat we dus als gelovigen onvoorwaardelijk door God geliefd zijn. En dat we dus het voorwerp zijn van zijn onvoorwaardelijke, zegenende, gevende liefde. Geliefden. God is liefde. En hij houdt van ons. Mensen dus, wij zijn dus mensen, en daar zitten we dan, hè. Wij zijn allemaal mensen, geliefden, waarvan God zielsveel houdt, zonder dat daarvoor ook maar één reden te vinden is in jou en in mij. God zegt tegen het volk Israël, ik hou van jullie, omdat ik van jullie hou. Goeie reden. Ja, ik hou van jullie, omdat ik van jullie hou. Hij heeft redenen in zichzelf. Dus het is niks, heeft niks te maken met mij. Het is pure genade, dat hij zijn liefde heeft bewezen op het volmaakst natuurlijk in zijn zoon Jezus. Waarom nou die oproep? Geliefde, bewaar jezelf in de liefde van God. Blijf in zijn liefde. Waarom die oproep? Nou, hierom denk ik. Omdat als er dus strijd, als wij bestookt worden met leugens, en als wij worden getrokken om af te gaan van dat pad van de waarheid, dan is dit wat er gebeurt. We gaan heel snel, misschien wel als eerste, twijfelen en aan Gods liefde. We gaan zijn liefde wantrouwen. We hebben de natuurlijke neiging om als de dingen moeizaam gaan, om ons hart dan af te sluiten voor Gods liefde voor ons. Bewaar jezelf in zijn liefde voor jou. Net als dat een vader of een ouder zielsveel van zijn kind houdt, zo houdt God zielsveel van zijn kinderen. Die vader die zoekt de zegen voor zijn kind. Die stelt grenzen, regels. En hij wil dat zijn kind binnen die cirkel van zegen, binnen die veilige grenzen blijft. Dan is hij dus in zijn liefde. Dan kan die vader zichzelf van hem kwijt. Hij kan hem zegenen, zodat het een volwassen kerel wordt. Of vrouw wordt. Zo ook met God. God houdt van ons. Hij heeft ons lief. Hij geeft ons grenzen. Zijn wetten, zijn geboden. En door in zijn cirkel van zegen te blijven, binnen zijn veilige grenzen te blijven, bewaren we ons in zijn liefde. En concreet, als dit misschien op het moment aan de hand is dat je zijn liefde voor jou helemaal niet ziet of gelooft of kent, dat je hem wantrouwt, zoek zijn hart. Zijn hart staat open voor je. Kom terug in zijn cirkel van zegen. Je bent het vest, dat heeft Spurgeon eens gezegd. We zijn het vest verwijderd van God als we twijfelen aan zijn liefde. Dan is alles weg, is alles koud. En één vonk uit zijn liefdesvuur in onze ziel zet alles weer in brand. Eén druppel uit zijn oceaan van liefde in ons hart verkwikt ons. Dan is het misschien niet meer van, je moet gehoorzamen omdat God het zegt, dan wil je. Dan wil je, omdat je zijn liefde voor je ziet. Bewaar jezelf in zijn liefde. Bouw, bid, bewaar. Dat heeft ook iets van veiligheid, hè? Jezelf bewaren daarin. Het vierde. Begeer, die heb ik een beetje gezocht. begeer, en daarom heb ik het ook achteraan gezet, en verwacht. Begeer en verwacht de komst van Jezus Christus. Dat is wat Judas hier schrijft. Bewaar u zelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Begeer de komst van Christus. Waarom? Waarom te midden van die strijd? Waarom nou deze oproep? Hij had nog 1001 andere dingen kunnen zeggen. Waarom heeft de Heilige Geest hem dit laten opschrijven? Verwacht de komst, de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Nou, hierom. Ik zal het met een voorbeeld duidelijk maken. Wij hebben zelf, voordat deze gemeente bestond, best wel een zoektocht gehad naar waar we ons konden verbinden, in wat voor gemeente. En in die zoektocht kwamen wij in een huisgemeente terecht. En we kwamen uit een hele traditionele gemeente. En wat is hier? Dit is het. Dit is het. Hemel op aarde. Kleine groep. Met broeders en zusters. Samenleven. Heel nauw aan elkaar verbonden. En het was geweldig. Het was een goede tijd. En toen gebeurde er iets. Want de gemeente van Christus wordt altijd bestookt. Er ontstond verdeeldheid. We waren met allemaal gelijkgestemden. Maar er ontstond verdeeldheid. En mensen, ja, stonden als het ware tegen elkaar op. En het was ineens weg, die zegen. En dat fijne, dat even zo mag noemen. En ik was nog redelijk jong gelovig. Ik was best wel gedesillusioneerd. Ik dacht, dit is het. En ik voelde me ook wel, denk ik, een beetje, we voelden ons best wel beter als andere gemeenten. Want wij deden het toch wel aardig goed. En het ging niet goed. En ik weet nog, ik was op een bruiloft. En ik zeg tegen mijn oom, een hele wijze man, ik zeg, hoe kan dat nou? Zit je met broeders en zusters samen? Het moet toch mogelijk zijn om in liefde, in nederigheid, samen Christus te volgen, in eenheid. En toen zei hij tegen mij iets in de strekking van, Jonniek Jan, het is de hemel nog niet hier. Misschien doet de Heer dat wel, zodat we zullen blijven verlangen naar de volmaakte bruiloft. Naar straks. Ik was het daar misschien niet echt per se mee eens, want ik ben best wel ambitieus misschien. Het moet kunnen, maar ik denk dat hij gelijk had. En ik denk dat dat is waarom Judas hier zegt, verwacht. Zie begeerig uit naar de komst van Jezus. Verwacht, te midden van die strijd. Misschien ook als gemeente. Te midden van de strijd, waar we gewoon in zitten en in blijven totdat Jezus terugkomt. Laten we verder kijken. We kijken naar de komst van Christus. En hij zegt dit, verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus tot het eeuwige leven. Het is hier nog niet volmaakt. We kunnen soms die indruk, als we misschien te veel op heiliging insteken, de indruk wekken bij elkaar van we kunnen hier een bepaalde vorm van volmaaktheid bereiken. Het is hier niet volmaakt, het blijft strijden. De volmaaktheid komt dan. Waarvan Paulus ook schrijft in Romeinen 8, van dat we zuchten in ons lichaam tot de verlossing, totdat we ook verlost worden van dit lichaam, van al het onvolmaakte. Bij de komst van Christus, en dat is barmhartigheid. Christus gaat zich nog een keer, we zijn verlost, maar hij gaat ons nog verlossen. Door zijn grote barmhartigheid, door zijn grote erbarmen, door zijn grote medelijden. Dan geen hindernissen meer om elkaar van harte lief te hebben. Dan geen belemmeringen meer in mijn hart. Ik wil soms zoveel, maar het komt er gewoon niet uit of zo. Geen belemmeringen meer. Dan zullen we volmaakt lief hebben. Dan zal God alles en in allen zijn. Zal er geen twijfel meer zijn. Zal er geen oneenigheid meer zijn. Maar God alles en in allen. Laten we daarnaar kijken. Laten we alles in dat perspectief zijn. Christus komt en hij komt spoedig. Het vijfde en het laatste. Behoud, bouw, bid, bewaar, begeer de komst van Christus en bouw. Behoud. De volgende verse, vers 22. En, maar u geliefde, en ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees, ruk hen uit het vuur en u moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. De vijfde opdracht is dat we als gemeente, als geliefden, behoudend bezig dienen te zijn. En Judas geeft hier twee vormen waarin dat tot uiting komt. De eerste is dit. Ontferm u over sommigen. En ga daarbij met onderscheid te werk. Het woord ontfermen. En in onze vertaling is het vertaald met ontferm u over sommigen. En een betere vertaling zou zijn, de meeste handschriften, die lezen dit. Ontferm u over twijfelaars. Ontferm u over twijfelaars. Ga daarmee met onderscheid te werk. Je kan je natuurlijk voorstellen, in die gemeente waar zoveel aan de hand was, waren mensen die zeg maar op de wip zaten. Die valse leer die kwam binnen. Ze zaten op de wip, moeten we nou meegaan of niet? Wie heeft er nou gelijk? Wat is waar? En dan zegt Judas tegen de gemeente, tegen de geliefden, je moet je over hen ontfermen. Ontferm je. Wees behoudend bezig over die twijfels. En in dat woord ontfermen, in tegenstelling tot het volgende woord waar we zo over nagedenken, dat is redden, daar zit iets in van, wees voorzichtig. Ontfermend, zoals een moeder zich buigt over haar kind, met vol liefde, vol voorzichtigheid, vol empathie, in een ontfermende houding. Ontferm je over die twijfelaars. Het tweede, waarin we behoudend bezig dienen te zijn, is veel krachtiger. Dus hij zegt, red anderen, echter met vrees. Ruk hen uit het vuur. En dat gaat over die mensen die eigenlijk al helemaal mee zijn gewaaid met die valse leer. Die al afgedwaald zijn van het pad van de waarheid. Hij zegt, hun moet je redden. Dan moet je niet zeg maar heel voorzichtig. Hen moet je eruit trekken. Zoals je als er iets in het vuur valt en het is voor jou van waarde. Dan moet je niet denken, even een bakje koffie en nog even dit. Nee, dan ruk je het uit het vuur. Dan trek je het eruit. Dat is wat hij zegt. Wees behoudend bezig. Hoe ontferm je over sommigen? We dienen dus om te zien naar elkaar, maar niet alleen naar elkaar, maar ook buiten de gemeente. Een ontfermende houding, maar ook een reddende houding. En dan gaan mensen verloren. En ik denk wel eens dat we als lichaam van Christus, als soldaten in het leger van Christus. Ik heb dat beeld wel eens voor me. We zijn soldaten, we zijn zeg maar een soort van slagorde die onder de banier van Christus onze weg gaan. En voor we het weten, zijn we met elkaar aan het vechten. En stel je eens voor, zo'n slagorde, dat die soldaten met elkaar aan het vechten zijn. En een beetje aan het bakkeleien zijn over dingetjes. En ze vergeten helemaal waarvoor ze op het strijdveld staan, namelijk om in slagorde die strijd te strijden, want er is een vijand. Dat is zeg maar het beeld. Laat je niet afleiden door al die leugens. Nee, wees behoudend bezig, blijf behoudend bezig. Laat je daar niet van afleiden. Wees reddend bezig. Red hen met vrees. Ruk hen uit het vuur. En wees daarin heel voorzichtig. Want hij schrijft, u moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. En hij zegt ook, ga met onderscheid te werk. Bepaalde voorzichtigheid daarin. Want als jij behoudend bezig bent, en ik bedoel niet behoudend van we zijn behoudend, zo van we staan ergens voor en we blijven dat behouden, dat is goed natuurlijk. Maar ik bedoel behoudend, reddend bezig zijn, spreek voor zich natuurlijk. Dan moet je voorzichtig zijn. En dat zegt Paulus ook in Galaten 6. Hij zegt, broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, in een gemeentelijke setting, dan moet je zo iemand weer terechtbrengen. Hoe dan? In een geest van zachtmoedigheid. En dan zegt hij dit. Houd intussen jezelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Dus wees voorzichtig waarin je je mengt. Want het kan maar zo zijn, je bent zwak. Het kan maar zo zijn dat je afglijdt en dat je mee dwaalt. Laat jezelf voortdurend ook vullen met Gods waarheid, Gods woord. En wees daarin dan, van daaruit ook reddend bezig. Het is mijn gebed voor ons allemaal dat we met elkaar blijven bouwen. Te midden van alle strijd. Die misschien nog wel heviger wordt. Naarmate we richting het eind der tijden gaan. En we leven in het eind der tijden. Naarmate we steeds dichter bij de komst van Christus en de grote verdrukking gaan. Laten we blijven bouwen. Laten we blijven bidden. En laten we ervoor zorgen dat onze harten voortdurend overvloeien van Gods liefde voor ons. Dat is brandstof die... Er is geen krachtigere brandstof om door te gaan, om op de weg te blijven. Laten we blijven begeren en verwachten naar de komst van Christus, dat Hij alle dingen nieuw zal maken en volmaaktheid zal aantreden. En laten tot aan die dag niet verslappen in dingetjes. Laten we reddend, behoudend bezig zijn in deze wereld die verloren gaat als zij Christus niet kent. Aan Hem nu, die bij machten is, u voor struikelen te bewaren, dat is zo mooi. Te midden van al die oproepen, je zou kunnen zeggen, oh, ik moet weer zoveel. Ik moet dit, ik moet dat, ik moet bouwen, ik moet zoveel. En alles staat ingeklemd tussen twee versen. Het eerste hebben we gelezen. De geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Je wordt bewaard. Je moet jezelf bewaren, maar je wordt bewaard. En dan de oproepen, de opdrachten en dan de laatste verse aan Hem nu, die bij macht is u voor struikelen te bewaren. En om u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Dat is wat we gaan beleven zometeen. Hij gaat ons smetteloos voor zich stellen in heerlijkheid, in grote vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.